De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is filmmaker Annemarie Borsboom. Haar motto is dat het leuker is om out of the box te denken dan in hokjes. In haar laatste film, Boy, Song of a Wanderer, volgt ze 12 jaar lang Nitzan Krimsky, een Joods-Israëlische vrouw die op haar 19e haar land verlaat om op zoek te gaan naar zichzelf en uiteindelijk min of meer een man wordt. Rode draad in de film is het gelijknamige fotoboek dat Nitzan over zichzelf bijhoudt. Annemarie Borsboom is vannacht, na een emotioneel zware dag, te gast bij Sarah Marijnissen.
Welkom Annemarie. We hebben al een heel gesprekje achter de rug, omdat je helemaal vol van wat je dit weekend hebt meegemaakt binnenkwam. En dat is dat je een heel dierbare vriendin, maar ook collega, Jumila Vige, hebt begraven met een grote bijeenkomst in de Rode Hoed. Gecondoleerd met dit verlies.
Ja, er zijn geen woorden die ik daarop kan terugzeggen. Het is verschrikkelijk. Ze is inderdaad na een hele lange ziekteperiode, borstkanker, afgelopen zaterdag, strijdend ten onder gegaan. Ze wou absoluut niet dood. En had nog ontzettend veel in haar hoofd om uit te voeren.
En nog maar 50 jaar.
Ja. Ja, ik zal haar heel, heel erg missen.
Het was niet zo dat ze, toen ze ging sterven, dat ze klaar was om te sterven.
Nee, absoluut niet. Ze balde haar vuisten. Een paar minuten voordat ze doodging. Van, ik ga het redden. En ik wist ook dat zij het niet erover wilde hebben. En ik heb ook zelfs dat laatste moment nog gezegd. Iedereen doet dramatisch nu in het ziekenhuis. Iedereen rende heen en weer. Ik zeg maar, wij niet, hè? Ja, toen lachten ze natuurlijk. Ze balde weer de vuist. Dus ja, dat zijn hele verschrikkelijke dingen. Maar daar moeten we mee doen, want dat was haar wens.
En ze zei ook, ga naar dit programma toe, hè?
Ja.
Ga door.
Ja.
Ja, Annemarie, je hebt een heel erg rijk en omvangrijk project gerealiseerd. En dat is een film, Boy, Song of a Wanderer. Dat is het ongelooflijk prachtige, dikke fotoboek met allemaal foto's die Nitzan Krimsky, de hoofdpersoon in jouw film, foto's die hij van zichzelf gemaakt heeft in de loop van 12 jaar. En in het fotoboek zitten ook e-mails die hij aan jou stuurde.
Ja, je zegt een ongelooflijk lang project, maar dat was nooit de bedoeling geweest. Toen ik Nitzan als meisje leerde kennen in 2003. Toen was zij op weg van Amsterdam naar, uiteindelijk bleek, naar Tokio. En de vriendin waarmee ze kwam, dat was een Nederlands meisje, een vriendin van haar, die zei, ja, we zijn de tweede intifada eruit gevlucht, want we konden het niet meer uithouden van de stress. En Nitzan, die was een hele lange, mooie vrouw, vond ik. Androgyn zag ze eruit. En ik denk, hoe kan nou een meisje van 19 van Israël, Tel Aviv, even naar Tokio vliegen en daar dan kijken of ze geld kon gaan verdienen. Dus ik vond dat een soort van spannend verhaal, maar ik dacht niet aan een film. Ik zeg nu verhaal, maar ik vond het een spannend meisje, laat het zo zeggen. Ja. En later, toen ze mij die e-mails vanuit Tokio stuurde, dat duurde ongeveer een visa-tijd, 3 maanden mocht ze blijven en toen ging ze het ook verlengen. Toen iedere keer als ik die e-mails las, dacht ik, wat een prachtige scène zag ik voor me. En toen dacht ik, had daar moeten zijn. En toen zei mijn vriendin van, nou, misschien moet je er dan ook naartoe. En het was natuurlijk niet zomaar een makkelijk besluit. Want naar Tokio te gaan. Dus eerst heb ik geprobeerd een soort script te schrijven. Dat verhaal zou dan gaan over de universele van jongeren die hun land niet meer accepteren. Dus je hebt natuurlijk niet alleen Israël, maar er zijn meerdere landen in de wereld waar jongeren niet meer doen wat hun ouders deden. Omdat zij het niet goed achten. Wat in Israël allemaal gebeurde, daar was niets aan het niet mee eens. Dus dat leek mij een mooi universeel verhaal van jongeren die gewoon zeggen, nou, toedeloe, ja. Ik zoek een ander vader, moederland.
Ja, dus niet zozeer de politieke situatie, maar gewoon vanuit thuis, wat wordt er van je verwacht en ik heb geen zin meer om daaraan te voldoen.
Ja, en het land gewoon de rug toekeren, letterlijk. En een ander land kiezen, wat beter bij je past. Nou, dat leek me dus een mooi verhaal. En toen ik in Tokio kwam, toen bleek het niet te lukken. En ja, als je het verhaal heel kort zou vertellen, het lukte nergens bij Nitsan. En dat duurde.
Wat lukte nergens?
Een thuis vinden, een plek om te landen. En dat vond ik zelf heel moeilijk, want ik zag in haar de Pippi Langkous die sterk was. En als kind van 12 was ik al hartstikke gek op dat soort verhalen van sterke meisjes. Want ik vond mezelf daar helemaal in terug, hè. Maar Nitsan die ging meer bergafwaarts. En nou, dat is een ontvoering geweest in mijn situatie dan als filmmaker. Want ik wilde helemaal niet zo lang ik had geen lang project in mijn hoofd. Ik dacht na een paar jaar, dan vindt ze haar plek. En dat bleek niet zo. Dus toen had ik de film de Wandelende Jood, de Gypsy Jew heb ik het toen genoemd. Eeuwig zwervend. Ik weet niet of je het boek kent, Wandelende Jood. Mm-hmm. En zo zou het geëindigd open eind krijgen. Nou, dat was na 6 jaar, denk ik. En toen in de montage kwam steeds meer billen druppelend dat het nog slechter ging met Nitsan. En dat ze ik dacht, god, nu gaat het echt gebeuren. Ze pleegt zelfmoord. Toen zat ze in New York. Ik dacht, ik wil helemaal geen zelfmoord filmen. En dit is verschrikkelijk. En toen was ik al helemaal in alle staten van, wat moet ik nu? Maar bij de psycholoog bleek dus dat Nitsan geen meisje was, maar een jongen. En dat ze daar dus ook wel voor wilde gaan. Maar daarin werd ik dus zeg maar ontvoerd, want mijn onderwerp veranderde, dacht ik toen. Uiteindelijk bleek het niet echt te veranderen, want ze was nog steeds op zoek naar een huis, naar een plek om te aarden. En dat is dus nu uiteindelijk het resultaat, dat ze die wel gevonden heeft, hij, in de hij-vorm. En het gaat er niet zozeer om of je een plek op aarde vindt, maar een plek in jezelf. Hè? Dat is de belangrijkste om je goed te voelen.
En dat is de switch geweest. Dat is de ontvoering geweest. Dat je de weg van buiten naar binnen ging.
Ja, maar ook dat ze landen. Hè? Dus dat het je landt pas op aarde als je jezelf goed hebt gevonden ook.
Ja, er zit ook een hele mooie scène in de film, waarin ze ergens boven je staat, in ieder geval hoog. En dan kijk je uit over de stad. Ik neem aan dat dat Tel Aviv is, waar ze vandaan kwam.
Ja.
En dat ze daar pas naar terug zou kunnen komen als ze zichzelf gevonden had en daar vrede mee had.
Ja, maar toen had zij het nog over de politieke situatie. Nitsan dacht dat haar onvrede voornamelijk daaruit kwam. Geen warm huis hebben, geen warme plek. En dat heeft jaren geduurd voordat zij doorhad waar het aan lag. En ik zeg nog steeds zij, omdat het al die tijd voor haar onduidelijk was. Hoewel er een heel belangrijk ding in haar leven was. En dat was als ze met Purim, dat is een soort carnavalsfeest in Israël. Vrouwen soms verkleed gaan als man en mannen als vrouw. Het is daar net als bij ons, hè? Mm-hmm. Een soort feest. En daarin verkleden zij zich altijd als ik zie niet verkleden, maar ze tekende snorren. En daar had ze zoveel plezier in, dat ze daar eigenlijk bijna niet uitkwam. Ze vond het zo geweldig om die snor. Ze deed dat ook dus naar parties uiteindelijk. En toen voelde ze zichzelf een freak. Freak heet dat dan.
Ja.
En daar is ze heel lang mee gevochten.
Ja, dat was waarom het natuurlijk ook niet. Freak zijn.
Nee.
Dat was niet haar doel.
Nee. En ze tekende heel vaak mannenfiguren. En daar vroeg ik haar wel eens naar. Maar ze zei, ja, vrouwen tekenen zo moeilijk. Althans, vond zij. Ze zei in de film, er is een scène in de film, waarin ik haar confronteer met dat getekende boekje van jaren daarvoor.
Ja.
En zei ik, waarom dan? Waarom was dat jij toen? Kun je dat terughalen, dat jij dat was? Die figuren die je tekende. En dan zegt niets van, dat was het hoogst haalbare, de unconsciousness. En alleen te tekenen, maar nooit het gevoel daarbij te hebben. Het was alleen die tekening.
Ja, ik heb er nooit over nagedacht, zegt ze ook. Hè?
Ja.
Snap jij dat?
Jawel, tuurlijk snap ik dat wel.
Vertel.
Nou, omdat hij heel erg dacht dat mensen die in zo'n situatie terechtkomen altijd een freak zouden zijn en blijven. En dat wilde hij natuurlijk absoluut niet. Niemand wil dat. En dat was ook mijn grootste punt toen het die switch kwam met het weten van I'm not a woman, but I'm certainly not a man, zei hij ook op dat moment. Dat ik dacht, oh mijn god, hij gaat een verschrikkelijke tijd tegemoet. Ja. Want hoe vindt hij liefdes? He, want ja, dat is al heel moeilijk sowieso om een liefde te vinden. En dan ook nog eens een keer als je trans bent.
Ja, ja, maar ook, ik heb het gevoel uit de film en trouwens ook uit de selfies die in het boek allemaal verwerkt zijn, dat hij er ook niet op uit was om man te worden, om opnieuw in een categorie te vallen.
Absoluut,
dat,
ja.
Dat hij heel erg uit was op, in welk lichaam kan mijn ziel wonen, leven?
Mm-hmm.
En dat hij die zoektocht gemaakt heeft. En
kijk, ik heb het nu over dat meisje, ja. die 6 jaar, niet wetende en wat de angst was. En dan denken van, wat ben ik dan? Ben ik dan een jongen? Ben ik dan een man? En pas in die tweede helft, zeg maar, van de film, dan krijg je te zien dat het niet het eindpunt is geweest dat hij een man wilde zijn, maar inderdaad een wezen waar hij helemaal zelf voor kon kiezen eigenlijk. Hè? En ik was hartstikke bang dat hij ineens enorme macho ging worden. En mijn films gaan altijd over vrouwen. En ook al komen de mannen in voor, gaan ze toch in eerste instantie, het uitgangspunt is het verhaal van vrouwen te vertellen. Dus ik had natuurlijk enorme weerzin om ineens een film te krijgen met een hetero man aan het eind.
Ja, hij schrijft er ook over in 2009, geloof ik, aan jou van, ik durf er bijna niks over te zeggen, want volgens mij hou jij niet van deze stuff of zoiets.
Nou, dat was het gegeven. Ik vond niets dan als androgyne meisje heel mooi. En later ook als androgyne vrouw. Want ze werd natuurlijk steeds ouder. En op het moment dat ik de film bijna had afgemonteerd als de Gypsy Jew, toen had ik het gevoel dat of ik wel of niet verder moest met die film. Omdat ik wist niet wat het eindpunt zou worden. Hè? En dat moest ook nog weer een aantal jaren. Nu ben ik ontzettend blij dat ik die stap heb genomen om me heb laten ontvoeren, zou ik maar zeggen. Dat eind ook te maken. Want dit is denk ik de meest feministische film misschien die ik ooit gemaakt heb tot nu toe. De film gaat natuurlijk hier over 1 persoon. Maar uiteindelijk, als je de film gezien hebt, dan gaat die over jezelf. Als je naar de film kijkt. En dat vond ik wel het mooiste compliment, wat de meesten zeiden.
Ja, het maakte bij mij ook heel veel los. In de zin van mannelijkheid, vrouwelijkheid, hoe dat in mijn leven gespeeld heeft. Hoe ik erg mee gespeeld heb. En hoe de verleiding toch heel gauw is om in bepaalde hokjes te gaan zitten.
Ja.
En dat dan toch weer gaat knagen.
Ja, ja. Nou ja,
hoe speelt het bij jou?
Nou, ik vind namelijk, toen ik 12 was, vond ik dat iedereen een soort toneelstuk voerde. Want ik dacht, dat kan toch helemaal niet dat de wereld zo in elkaar zit.
Hoe
vrouwen eruit zien, hoe mannen eruit zien, dat kon ik niet aan elkaar rijmen. Dus ik dacht, iedereen speelt dus toneel kennelijk. En nou, daar wou ik ook helemaal niet aan meedoen. Maar ik zie mezelf nog in een heel geel jurkje met moest op commune, geloof ik, met de hele grote bloemen in mijn haar. En dacht, dat ben ik helemaal niet, weet je wel. Ik wil gewoon lekker op straat spelen. Maar ik was absoluut een meisje, dat wel. Want ik vond het hartstikke leuk om als meisje ook gezien te worden. Maar dan anders, in een andere vorm. In de zin van, ik heb geen jurkjes aan. En ik wilde soms ook veel beter zijn dan jongetjes die dachten dat ze beter waren dan meisjes. Hè? Dus ik kon ook veel beter klimmen dan de jongens. Ik kon ook vaak veel beter voetballen dan de jongens. Maar dat vond ik hartstikke leuk. En we hadden kerstbomenjacht. Ik woonde in Den Haag. En dan moest ik ook echt het sterkste meisje. Maar ik wilde dan ook het sterkste meisje zijn. Niet één van de jongens.
Ja.
En
als je het de ruimte laat, zijn er natuurlijk oneindig veel variaties op wie jij bent. En dat is ook wat Maaike Meijer, die geeft een slotwoord in het fotoboek. Mm-hmm. Net met emeritaat als hoogleraar genderstudies in Maastricht.
Ja.
Je kunt eigenlijk pas toekomen aan jezelf als je voorbij die categorieën, ben ik man of vrouw, kunt denken. Want dan kom je pas bij je eigen individuele persoonlijke ziel, zou ik maar zeggen.
Ja. Nou, ik hou ontzettend van mijn lichaam. Ik ben echt wel een vrouw voor mezelf. Maar de manier hoe je je moet gedragen als vrouw, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Maar als men tegen mij zou zeggen dat ik een manwijf zou zijn of mannelijk, dan protesteer ik daar ook weer tegen. Want dat is niet zo. Want dat zijn altijd maar weer een categorie waar je dan in zou moeten passen, hè?
Mm-hmm.
En daarom vond ik Pippi Langkous zo leuk. Want die zag er wel echt uit als meisje. Maar ze was wel de sterkste.
Ja.
Ze
ja.
was wel de meest avontuurlijke. Hè? Maar andere figuren. Ik weet niet of je vroeger Catweasel hebt gezien.
Ja.
Dat vond ik ook echt
geweldig.
Een van mijn favorieten. Omdat dat was dan een man natuurlijk. Maar die paste helemaal niet in de mannenrol. En nou, vond het fantastisch. En toen ik heel jong was, denk ik, al vanaf mijn 8e, was ik ook heel seksueel bewust. Als meisje dus. Wat eigenlijk bij jongetjes hoort. Tenminste, dat heb ik later begrepen. Dat dan voor meisjes dat wel raar was. Maar dat is iets. Dus ik weet niet, een hele hoop dingen zitten al in het beestje. En ik ging dan met jongetjes spelen. En die vonden het ook spannend. En dan gingen we in papier bakken. En dan gingen we ons uitkleden. Het was verder dan doktertje. En als dan die doos open ging, omdat er weer een nieuw pakket naar binnen werd gegooid, dat was nog spannender. We gingen in huizen waar die afgebroken waren. En dan kwam er een kattenmie om katten te voeren. En dan lag ik daar bloot met de jongetjes. Ik vond het ontzettend spannend. Het was echt kruisgericht voor mij. Ik voelde die spanning daar. Niet dat ik verder ging dan dat. Maar dat was het dan. En die spanning vond ik zo zalig en leuk. Maar toen ik het eerste meisje, denk dat ik 11 was of zo, toen begon het te groeien. Hè? Of 10, ik weet het niet. Je borsten beginnen ineens te komen. En toen vond ik jongens helemaal niet leuk meer. En dat meisje, die had natuurlijk nog niet die seksuele bewustwording, maar ik wel. Dus ik was heel erg erop uit. Hoe krijg ik dat nou in godsnaam voor elkaar? Dus heb ik met haar mijn vriendjes gedeeld. Om zeg maar op die manier
binnen dacht te komen.
Nou, op die manier dacht ik dat het het beste was, weet je wel. Maar dat ik het voor het eerst echt voelde, was omdat ik met haar door een weiland ging. En toen gingen we bunkers in. Je kent dat wel, op die graslanden. En dat was zo ontzettend spannend. Maar ik kon niet bedenken dat ik ineens met haar iets ging doen. Want ik was maar 10 of 11. Dus ik dacht, nou, dan moet dat wel zoiets zijn dat ik dan haar bij de jongetjes breng. Want dat is daar zo.
Laten we nog even teruggaan naar de film. Wat mij door het hoofd ging, was in de eerste jaren, hè, dat je Nitsan kende, ging het eigenlijk heel slecht met hem. Hij was zwaarmoedig, suïcidaal ook.
Ja, al die jaren dat ik, want ik heb natuurlijk niet 12 jaar iedere keer een aantal momenten uitgekozen dat ik Nitsan ging filmen. Er zat soms 2 jaar tussen en zelfs een keer 3 jaar. Maar iedere keer als ik niet van weer zag, dan was het eigenlijk nog heftiger. Want als je zo lang op zoek bent naar een plek om te landen, zo noem ik het maar. En dat landen is misschien nog steeds niet echt gebeurd. Want hij is nu in een transitie die best wel lang kan duren. Maar hij zegt, ik ben van buiten nu die man en van binnen ben ik een vrouw. En vroeger was het andersom.
Prachtig, ja. Ja, en hij zegt ook dat hij altijd al droomde van een platte borst en een snor.
Ja.
Maar niet dat er overal haren over zijn lichaam zouden groeien of een penis.
Ja.
Dus het is gewoon een heel uniek exemplaar, zal ik maar zeggen.
Ja.
Hoe gaat het met hem nu?
Nou, een stuk beter, maar ik zie wel dat hij voorzichtig moet zijn. In de zin van dat hij ook wel weet hè, dat hij er nog niet is. En dat is niemand in zijn hele leven. Ja. Je bent er nooit. Het is altijd veranderend. En dat is ook wel juist het mooie. En waarom ik ook ja heb gezegd om hier in dit programma te komen. Want voor mij is het allerbelangrijkste dat je altijd de dingen vloeiend houdt. Dus dat je. Er is niet een eindpunt, er is altijd een reis. Maar je, hè, je, hebt, je uitzicht is dan altijd anders. Je gevoel is altijd anders. En dat vind ik heel mooi bij Nietzsche. En dat zie ik ook wel. Hij staat wel open voor. Zijn moeder had gezegd van nou, ik zou het ook wel heel geweldig vinden. Mocht het ooit uitkomen dat je toch nog een kind zou krijgen. Dan moest hij wel verschrikkelijk om lachen. Hij was niet beledigd.
Ja, in de periode dat het hem heel slecht ging. Hè, en hij dat via de mails aan jou kon hij dat ook heel goed aangeven. Wat zijn gemoed was. Hè?
Ja.
Had jij toen wel eens het gevoel van dat je hem zou moeten helpen?
Nou, ik denk dat de film hem enorm heeft geholpen. Want toen ik niet zo ging filmen, al die hele periode, heb ik eigenlijk, en dat zo zie ik eigenlijk elke film die ik maak, dat je niet iets afneemt van iemand, maar iemand ook iets geeft. En dat het een absoluut een wederzijdse traject is waar je in zit. En dat ik dus een soort van spiegel voor hem ben. En voor mij is het ook een soort van spiegel. Maar ik denk dat ik hem iets sneller heb geholpen in het traject. Dus door hem te filmen is hij sneller erachter gekomen wat er aan de hand is. En
jij hebt, als jij jezelf presenteert, dan zeg je ook dat je het heel erg rijk vindt, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. Dat mensen zich voor jouw camera openen, of voor jou als filmmaker mm-hmm. en ook voor jou als mens. Heb jij het gevoel dat jij jezelf ook geopend hebt voor hem?
Ja, we waren ontzettend bevriend. Dat ging zelfs zo ver dat sommige mensen dachten dat ik verliefd was op Nietzsche. Dat was niet zo, maar ik hou erg veel van Nietzsche. En in de periode dat ik hem zag, ook als hij naar Amsterdam kwam. En dan praat ik toch nog weer even over toen hij een vrouw was, hè. Als vrouw door het leven ging dan. Ja, dan konden we heel lang elkaars hand vasthouden. En dat was echt een innige moment. En hij, al die e-mails, daarin kun je dat toch ook wel terugvinden. Dat we innige relatie hadden. Hij noemde mij ook wel zijn tweede moeder. En dat vond ik natuurlijk niet zo leuk. Want ik wilde liever zijn vriendin zijn dan zijn moeder. Maar goed. Op zich geeft dat wel weer aan, want hij houdt heel erg veel van zijn moeder. En dat was een hartverscheurende relatie. Is een hartverscheurende relatie, ja. Omdat ze elkaar in tijden elkaar afstoten en dan weer vonden. En op het moment dat hij dan ook inderdaad een jongen is, dan is die moeder zo geweldig.
Ja. Hij is dan geopereerd en ligt in het ziekenhuis en daar ben jij dan een filmje. Mm-hmm. En dan moet hij vreselijk huilen en dan mist hij zijn moeder. En volgens mij is het jouw hand die je dan in beeld ziet, die over zijn kop aait.
Ja.
Van ja, ze is er niet. Ja, ik mis haar zo.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, dat is wat ik bedoel. Als ik film, dan vergeet ik soms zelf dat ik die camera in mijn handen heb. En soms denk ik wel eens in de montage, oh, stommerd, weet je wel. Je had dat wat mooier kunnen draaien. Of, weet je, maar dan denk ik, nee, ik ben hier en ik moet hem troosten. En niet het allermooiste shot draaien.
Ja, absoluut, ja. En dat is ook voelbaar, was heel mooi.
Dus dat komt bij mij vaak voor, dat ik vergeet dat ik de camera heb. En dat moet mijn personen ook hebben.
Ja.
Dat ze vergeten dat ik een camera heb.
Ja.
En dat is aan de andere kant, dat je als filmmaker ook wel een beetje ontzettend gemeen eigenlijk bent. Want daarna krijgen honderdduizenden mensen de film te zien. Hè?
Ja.
Je bent dan 1-op-1. En dan ineens laat je toch een hele hoop zien. Daar hebben ze wel in toegestemd. Maar je vraagt je soms toch wel af, zijn ze bewust geworden?
En hoe ben jij daarmee omgegaan?
Nou ja, dan ben ik toch weer heel erg beroeps natuurlijk. Dan denk ik, ja, maar ik heb toch 14 jaar wel gefilmd. Ja.
Wat heeft die 14 jaar, want het is lang hè? Mm-hmm. Hoe heb jij voor jezelf de band warm kunnen houden?
Liefde, dat is absoluut. In alles wat je doet. Ja.
Ja. Wat we trouwens ook nog vergeten zijn om te zeggen, is wat Nietzsche heeft laten doen, feitelijk.
Zijn borsten weg laten halen, geopereerd dus, dat zie je in de film. En hormonen, hè, natuurlijk. En zijn vagina heeft hij willen houden, omdat als je daar een piemel voor in de plaats laat maken, dan is dat gewoon, hij zegt, de wetenschap is nog niet zo ver dat dat goed gaat. En hij houdt ook van seks. Dus dat is, maar dat maakt het ook wel weer moeilijk voor hem, hoor. Want die keuze is dus ook niet de makkelijke. Mm-hmm. Want dat betekent dus dat hij is homo nu. Hij was lesbisch. Nou, homo, jong man. Dus in hoeverre hij andere mooie jongens kan vinden. Want hij is wel echt. Hij gaat voor dat echte gay leven. Hè? Hoewel niet dan ook heel.
Ja, want het is toch niet alleen maar een innerlijke reis geworden van zijn transitie, zou ik maar zeggen.
Nee.
Want hij is ook wel degelijk bezig, en dat blijkt ook uit die laatste brief aan die ex-premier van Israël, Shimon Peres, die achter in het fotoboek zit, hoe hij over de politieke situatie denkt.
Dat is ook de reden waarom ik het in het boek heb gelaten, die e-mail. Want die e-mail was wel van ietsje terug. Maar we vonden het mooi om het fotoboek daarmee te eindigen. Omdat zijn leven nu, en dat is wel heel duidelijk, niet alleen maar meer gaat over zijn eigen probleem. Hè. Hij is ook nu echt wel bezig met andere dingen in het leven. En toen dacht ik wil dat terug laten komen. Dat de
context is.
Ja.
En dat komt ook wel weer in de richting van wat je oorspronkelijke plan was.
Nou, hij heeft zijn plek gevonden. En dat is dus weliswaar het huis van zijn eigen cocon. Zo noem ik het maar. En toen ik met deze film begon, was ik ook nog een andere film aan het draaien. Dat heette Heimwee. Mm-hmm. Over een Turks gezin. En die waren ook bezig om een nieuwe huis te vinden. Nou, de man vond dat in Turkije. En de vrouw dacht, ik ga mee, want ik hou van deze man. Maar ik wist dat haar home in Nederland lag. Maar waarom ligt haar home in Nederland? Alleen maar omdat ze daar veel meer mensen om zich heen had waarvan ze hield. Het is altijd, ja, als je van jezelf houdt en je houdt van andere mensen, dan kun je in principe, denk ik wel, op heel veel plekken wonen. Maar het gaat er eerst om, hou je van jezelf en hou je van mensen om je heen.
Ja. Als je nou jouw werk en jouw leven van de afgelopen decennia bekijkt, waarin jij functioneert als professioneel als filmmaker en als cameravrouw. Voor wat voor onderwerpen draai jij warm?
Dan is dat altijd dat je vandaag leeft. Dat is ook zo'n hele platte tekst van yesterday is history, tomorrow is a mystery. Maar dat je vandaag echt wel moet doen wat je het liefst wil doen. En dat vooral ook voor vrouwen zo moet gelden. Dat vrouwen heel veel, en dat doe ik zelf ook hoor, vaak jezelf wegzet en voor anderen gaat zorgen. En mijn films gaan dus daarom vaak over vrouwen, omdat die dat het moeilijkst vinden. Kiezen voor te doen wat jij belangrijk vindt. En dat vooral vandaag doen en niet opzij schuiven naar morgen.
En dat wat je belangrijk vindt, kan natuurlijk ook te maken hebben met wat je voor anderen betekent.
Ja, ja. Maar vanaf het kind zijn dacht ik van vrouwen, die schuiven heel vaak hun eigen leven op de tweede plaats.
Mm-hmm.
En mannen hebben daar veel minder moeite mee. Die vergeten zo'n beetje eigenlijk dat er nog andere mensen bestaan. Dat is natuurlijk ook helemaal fout.
Ja.
Dus mijn onderwerpen gaan dus daarom vaak over vrouwen. En ik vind dat het leven hartstikke mooi. Maar iedereen die schuift heel vaak dingen voor zich uit. Van dat ga ik later doen. Of hebben spijt van dingen die ze gedaan hebben. En
dat is dodelijk, hè?
Dat is dodelijk.
Ja, als ik zo kijk, heb ik natuurlijk een beetje een verdiept in jouw werk. Dan proef ik daar ook heel veel eenzaamheid. Hoe mensen omgaan met eenzaamheid, met onvrijheid, met verdrukking of onderdrukking. Ook de carnavalsvrouwen bijvoorbeeld, die dan in 4 dagen tijd zichzelf kunnen zijn. En mm-hmm. uit het schabloon, uit de gewoontepatronen van het dagelijks leven.
Ja, weet
maar
je,
tegelijkertijd leg je die linken met het dagelijks leven.
Nou, de arena is carnaval. En de arena is carnaval omdat die vrouwen denken dat ze dan zichzelf mogen zijn. En carnaval is er natuurlijk onbedacht. Ik hou helemaal niet van carnaval, maar ik dacht dat is een hele mooie metafoor waarin je kan zien dat mensen denken zichzelf te kunnen zijn en vergeten dat er nog 362 dagen zijn waarin je ook jezelf kan zijn.
Ja. En maar het mooie is dat die ene vrouw wel zegt, er is een man en die komt elk jaar terug en die verkleedt zich dan als vrouw, geloof ik.
Ja.
En dat is zo natuurlijk, dat ziet er zo echt uit. Daarmee laat hij echt iets van zichzelf zien. En dan denk ik, waarom doe je dat niet in het gewone leven ook?
Dat is de reden van de film. Waarin je ook een vrouw ziet die over de 80 is en zegt dat ze nog verliefd kan worden. Maar dat mag niet in deze maatschappij. Je mag niet zogenaamd, hè, als je oudere vrouw verliefd worden. Of een andere dame die is 95 en zeg ik hou zo van dansen, maar ik zou nooit durven uitgaan en dansen buiten carnaval. Want nu mag het. En ze had danseres willen worden, dat zit te vertellen. Ze is nu 95, ze heeft ontzettend veel gemist. Ze had zoveel dingen, had ze willen doen. Dat is eigenlijk mijn thema. Je moet het echt wel steeds doen. En dat probeer ik ook in mijn leven. Toen ik net van de filmacademie kwam, werd ik aangenomen bij een NOS hier, om camera te doen. Meer camerawerk was dat.
Mm-hmm.
En ik vond het zo verschrikkelijk. Maar ik werd ook ontslagen na 3 maanden, dus in de proefperiode. En toen zat ik op het station hier in Hilversum te huilen. Ik dacht, ik wil helemaal niet ontslagen worden. Maar tegelijk dacht ik, het is verschrikkelijk om in een vaste patroon te moeten werken. En toen nam ik me voor om nooit meer een vaste baan te nemen.
Ja.
En dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik heb nooit een vaste baan gehad.
Ja. En je bent een onafhankelijk filmmaker. En dat je ook altijd met een kleine crew werkt, hè? Is dat ook een keuze?
Nou, nee, het is niet altijd een keuze. Maar ik heb toen ik van de filmacademie kwam, wilde ik speelfilms maken. En daar heb ik ook wel een paar kleine speelfilms gemaakt. Hè, onder andere All Quiet voor de VPRO, mm-hmm. Lola Moviola. Maar dat was zo'n grote ploeg en dan heb je zoveel verantwoording en tegelijkertijd ook weer niet alle touwtjes in handen. En tegelijkertijd wilde ik eigenlijk speelfilms maken die gaan over de realiteit, dus niet echt fictie. En toen was het eigenlijk een vrij kleine stap om, als je niet met zo'n grote ploeg wil werken, maar en je de lijn naar documentaire ook heel dun hebt in je speelfilmsituaties, dan is het eigenlijk veel leuker om documentaires te maken. Maar er is een hele periode geweest dat ik niet zeg maar zelf films heb gemaakt en heel veel camerawerk heb gedaan voor anderen. Dus voor mij heel makkelijk om te draaien. Ik doe dat ook, vind ik zelf vrij natuurlijk. Het is niet, nou moet ik de camera pakken, weet je wel. En wanneer, weet je wel. Ja. Dat, als ik geen camera heb, dan ben ik ook altijd visueel bezig en het is een eenheid met mezelf. En de
omgeving, met wat er gebeurt. De verbinding daarmee.
Ja, dus voor mij was documentaire maken mooi, maar er is ontzettend weinig geld in de wereld van documentaire. Dus meestal krijg je een afwijzing en dan kan ik het niet laten. Dan ga ik toch een film maken en zo is Boy ook ontstaan. Dus we hebben een film gemaakt zonder budget. En mijn vriendin, die heeft een heel ander beroep, maar die zag wel dat ik niet zomaar kon stoppen met dit werk. Ik bedoel, ik draai voor anderen heel veel en daar verdiende ik dan mijn brood mee, hè, zoals dat heet. Maar ik wilde ook eigen films blijven maken. Dus zij is ook geluid gaan doen en gaat met mij dan de wereld over.
Ja, geweldig. Nou, jullie hebben een prachtig product afgeleverd.
Ja, dankjewel.
En mag ik jou heel hartelijk danken voor dit gesprek. En heel veel sterkte wensen met het verlies van je vriendin.
Ja.
En als u meer wilt weten over Annemarie Borsboom, de film Boy of haar andere werk, ga dan naar bosrtv.nl. De Bos kunt u ook volgen via Facebook, Twitter en op SoundCloud. U kunt zich ook abonneren op onze podcast, zodat u geen enkele uitzending meer hoeft te missen en u er extra's bij krijgt, zoals programma's die niet via de radio worden uitgezonden. Dus ga naar bosrtv.nl. Volgende week ontvangt Marloes Lazal Christa Anbeek. Zij is hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek en bijzonder hoogleraar bij het Remonstrant Seminari. Op jonge leeftijd verloor Christa Anbeek haar ouders en broer. En als jaren later ook haar partner plotseling overlijdt, begint zij haar zoektocht naar de diepere zin van leven en dood. Ze onderzocht en beoefende inzichten en praktijken in het boeddhisme, humanisme, christendom, filosofie en literatuur en schreef daar verschillende boeken over, waarvan het laatste, Berg van de Ziel, in 2013 verscheen. Dat alles volgende week. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht. When the day is done, down to earth then sinks the sun, along with everything that was lost and won.